Hartelijk welkom deze 10 november 2018 bij weer een nieuwe aflevering van de maandelijkse LHBT Plus radioshow Culti Culti. Ik ben Robert Weijers en voor MVS Gay Station presenteer ik weer een uurtje cultuur, zorgvuldig bij elkaar gekut en gepaced binnen diverse rubrieken en dat nu al voor de 64ste keer. Vandaag hebben we Gerrit Hekma, die in zijn ABC van perversies de loftrompet zal steken over flatulentie. Jazeker. Als aanvulling op onze Ton Vorstenbos special van vorig jaar schijnt Mark Hesselink in Cultipedia deze keer een licht op Vorstenbos' voormalige partner, liedschrijver Guus Vleugel. Verder is er een column te beluisteren over geduld. En nu meteen bezoeken we kunstenaar Maxime Duval, aka Maxime de Waal. Zij zal onder meer vertellen over haar beeldende werk, Geuzeveld, feminisme en Italo-muziek. Hoort en zegt het voort.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie. Bij Maxime Duval.
Ja. Normaal toasten natuurlijk niet met koffie, maar jouw aankondigingen zijn altijd zo feestelijk.
Nou, dankjewel. Ik ben hier in Arty met multimedia kunstenaar Maxime Duval, alias Maxime Duval. Wat hoor je zelf liever?
Ja, grappig dat je dat meteen zegt, want ik werk onder de naam MC Duval. Mm-hmm. Juist omdat er zoveel aliassen zijn en ook omdat er een performance character in de loop der jaren is ontstaan, halen mensen dat wel eens allemaal door elkaar. En MC de Waal is eigenlijk het overkoepelende orgaan eigenlijk. Dat is voor de galerie Torch waar ik door vertegenwoordigd word, is dat ook wel voor, of die willen natuurlijk een enigszins duidelijkheid hebben hoe je je werk signeert en dat is dan MC de Waal.
En die figuur Duval, wie is dat dan?
Duval is eigenlijk, ik wilde een andere naam dan mijn eigen naam voor de performances. En ook dat loopt weer door elkaar, want uiteindelijk heeft die performance characters ook weer een product gemaakt. Een kunstproduct, in dit geval een plaat. Een daadwerkelijk vinyl plaat. En daar staat dus niet MC de Waal op, maar daar staat Maxime Duval op. Mm. Duval was eigenlijk een verbastering van de Waal. Mm. Ik heb vroeger een paar keer meegemaakt, vooral in Engelstalige landen, als ik dan door de telefoon een reservering voor dit of dat moest maken, dan was het D-E-W-A. En hoe zeg je dat dan? De Waal, Duval werd het. Dus ik denk dat Robert Duval, dat dat vast een verbastering is van de Waal. Maar dat
Shelley Duval?
Shelley Duval. Dus een heel erg leuk filmpje op YouTube, mensen, waarin ze heeft op een gegeven moment heeft ze een soort serie gepresenteerd.
Oh, op met sprookjes.
Met sprookjes. Ja. En dan zegt ze, iedere keer begint ze met, hi, I'm Shelley Duval. En iemand heeft gewoon al die openingen achter elkaar gezet tot een film van, weet ik het hoe lang.
Wat zeg jij nu dan eens, hi, I'm Maxime Duval.
Hi, I'm Maxime Duval.
Oké, op die toon. Kun je wat vertellen over al die verschillende genres waar je in begeeft?
Ik ben in, wat zal het zijn, begin jaren 90 afgestudeerd. De Hogeschool der Kunsten in Utrecht, daar was het toen nog het laatste staartje van dat je echt moet kiezen tussen autonoom en grafische vormgeving of mode of iets dergelijks. En in het begin kostte het me erg veel moeite dat docenten en medestudenten me serieus namen. Juist omdat ik op alle afdelingen te vinden was. Want ik wilde zoveel mogelijk. En nu zou je zeggen, ja, zo is het onderwijs nu. Dat was toen niet zo. Sterker nog, ik moest speciaal aanvragen om bij me afstuderen wat schilder is geweest. Wilde ik ook beoordeeld worden op mijn tekeningen. En dan moest er speciaal voor aangevraagd worden dat ik behalve op schilder op tekeningen werd beoordeeld. Onder andere door rijksgecommitteerde Marlene Dumas. Die zei, jij komt er wel met de schilderij. En vervolgens heb ik nooit meer schilderij gemaakt. Mijn afstuderen. En dat is denk ik ingegeven doordat ik gewoon daar toch heel erg werd gedwongen om in één métier te blijven. Dat barstte gewoon los op dat moment. Ik ben zelfs, geloof ik, in datzelfde jaar nog met een performancegroep naar Japan gegaan. En daar iets neergezet waarin ik de kostuums heb ontworpen en performance heb gedaan en dat soort dingen allemaal. En uiteindelijk gaat het over de uitingsvormen die je als kunstenaar wil gebruiken.
Maar jij hebt ook je eigen lichaam als kunstwerk ingezet. Zou je dat kunnen zeggen?
Ja, dat is eigenlijk destijds is dat ontstaan doordat ik niet zozeer zelf portretten wilde maken, maar mezelf als vehikel gebruikte. Mm-hmm. En om de simpele reden, omdat ik er altijd gewoon was. Mensen zeggen vroeger wel eens van een schilder heeft een muze. Dat was dan meestal zijn vrouw of vriendin. Ja, die was er toch. Dat ik bedoel, vaak is het een hele basale reden waarom zoiets ontstaat. En dan gaat het hopelijk natuurlijk een eigen leven leiden, waardoor het een interessant iets wordt. Nu is het wel zo dat door middel van die quote-unquote zelfportretten ben ik bij Toorts Galerie gekomen. De galeriehouder Adriaan van der Haven, die helaas al vrij lang is overleden, die vond dat dus een interessant gegeven dat ik mezelf als vehikel gebruikte, maar ook dat er een performance element in zat en dat er... De performance is ook vaak een manier om aandacht te krijgen. Mm-hmm. Dat, zoals andere mensen zeggen, wij kunstenaars zijn allemaal hoeren. Je moet jezelf verkopen. Maar dat is, je zou ook kunnen zeggen, we zijn allemaal performers. En dat is natuurlijk bij veel beroepen. Net zoals dat prostituees altijd zeggen, we zijn net maatschappelijk werksters. Weet je, dat
is... Vice versa
bijna. Ja, snap je. Dat, dus...
Maar jij bent wel bekend vanwege jouw foto's en ook montages daarmee.
Ja, ik flirte altijd met verschillende verschijningsvormen. Ook omdat vanwege het feit dat het dan zelfportretten waren. Op een gegeven moment heb ik wel tegen dezelfde Adriaan van Haven gezegd van ik vind dat een te beperkt gegeven mezelf. En toen zei hij, nou, je bent daarmee bekend geworden. Mm-hmm. En we willen niet dat je het kind met het badwater weggooit. Dus... waarom ga je niet mensen in je omgeving zoeken en andere mensen waarin je iets van jezelf ziet en dat neerzetten? En zo is eigenlijk die hele serie ontstaan van al die verschillende portretten van al die verschillende mensen die ik gefotografeerd heb. En ook bijvoorbeeld mijn familie en mijn fake familie. Dat ik vond, mijn broer en zus die declined die invitation om hun op de foto te zetten.
Mijn biologische.
En daar ben ik ongeveer 3 minuten zuur van geweest. Want nu ben ik ze eeuwig dankbaar. Omdat ik toen dacht van... Hé, maar het gaat niet zozeer over hun als persoon. Maar what do they represent in mijn oeuvre? Waarom wil ik ze op de foto zetten? Wat heeft dat dus... Toen ben ik eigenlijk naar min of meer lookalikes. Maar lookalikes qua gevoel en gedeeltelijk qua uiterlijk gaan zoeken. Hetzelfde
als... Mijn logische familie eigenlijk.
Mijn logische familie, ja. Het is een hele mooie omschrijving, want daarmee deed ik hetzelfde schabloon met wat ik bij mezelf deed, paste ik ook op hun toe. En zo ben ik eigenlijk gewoon doorgegaan met mijn werk, met iedere keer andere mensen op de foto zetten. En dan gaat het toch, op een gegeven moment komt ook de iconografie van bijvoorbeeld lichaamstaal, komt naar voren. En ik probeer altijd de dingen zo... sec mogelijk vast te leggen. Dat heel gaat over concentratie met weinig elementen in beeld. Maar dan toch een iconografie die je al of niet hoeft te lezen.
En, dat, en wat bedoel je dan precies met iconografie?
Dat er elementen zijn binnen een beeld die voor iets anders staan. En waarmee je een bepaald gevoel krijgt.
Je noemt jezelf ook wel eens de Dalida van Zeugenveld. Want...
Na 20 jaar op de Nieuwmarkt te hebben gewoond, ben ik... Ik zoek het contrast van heel vol naar heel leeg. En ik woon nu in de laatste straat van de stad. Tegen de Lutmapolder aan. Oudste polder van Amsterdam. Er is niet zoveel veranderd. Ik hoor nog steeds geloei. Dit keer niet van toeristen of dronken mensen, maar van de kinderboerderet. Okay. En van de beesten die zich daar bevinden.
Maar mis je dat? Want je woont in het centrum voorheen, toch?
Ja. Heel toevallig dat ik daar terecht kwam hoor. Helemaal in het midden van het centrum. Want ik had een heel rustig huis. En ik heb altijd al gezegd, als ik actie wil, dan zoek ik het wel op. Mm-hmm. En dat moet ik dus nu ook letterlijk. Daar hoefde ik alleen maar de straat op te gaan. Maar dat is voor mij nooit een reden geweest om ergens te gaan zitten. Mm-hmm. Bovendien geloof ik niet in reïncarnatie. Dus we hebben maar één leven. Dus ik ben altijd erg voor als mensen ineens een enorme ommezwaai maken naar iets anders. Het zij in hun leven, liefdesleven, carrière, wat is meer zijn woonomgeving. En ik heb voor die laatste gekozen.
En die verwijzing naar Dalida?
Ja, het was eigenlijk wel een grapje, omdat ik in een van die portretten waar ik mezelf als vehikel gebruik, had ik ook een portret wat gebaseerd is op de kunstenares Dalida. Ik zeg kunstenares omdat het een soort... Ja, ze was zangeres, ze was actrice. Maar vooral was ze een chameleon en iemand die zichzelf had heruitgevonden vanuit... Ik geloof dat ze oorspronkelijk uit Egypte kwam. Met ravenzwart haar en vrij grof in het gezicht. Die heeft zichzelf heruitgevonden met dat haar geblondeerd. En om haar te kunnen worden moest ik mijn kaak meer naar voren trekken op de foto om daar meer mannelijk uit te zien, om vervolgens meer op haar te lijken. Dus dat hele idee dat alles door elkaar loopt.
En mannelijkheid, vrouwelijkheid.
Mannelijkheid, vrouwelijkheid, maar ook het feit dat je dat überhaupt wil benoemen als kijker. Die hele melting pot van al die elementen is natuurlijk interessant om iets te benoemen. Waar ik zelf de laatste tijd heel erg tegenaan loop. En dat vind ik interessant om daar iets mee te gaan doen. Als ik al vooruit mag lopen op wat ik wil gaan doen. Mm-hmm. Is namelijk het feit dat juist het spelen met die categorisering is tevens het jezelf enorm beperken. En ik heb het gevoel dat iets in categorieën indelen is niet alleen voor de duidelijkheid. Nee, het is het knechten van de ander. Zodra je ergens tot iets behoort of tot iets niet behoort, word je geknecht. En dat vind ik een interessant gegeven.
noemt ergens ook jouw werk een gospel tegen vooroordelen.
Ja, kunstenaars zijn natuurlijk heel goed in het duiden, hè? De vinger op de zere plek leggen. Mm-hmm. Als je zeg maar social commentary doet in je werk. Maar ik wil natuurlijk ook part of the solution zijn. En laten zien hoe het anders kan of waar ik vind dat het naartoe moet. Dus,
overstijg jij die hokjes en die beperkingen?
Nou, ik constateer dat nu in eerste instantie. Wat ik net zeg, die constatering heb ik eigenlijk net gedaan. Hoe ik daar mee omgaan. Wat ik voorheen altijd heb gedaan is door dat larger than life persona van Duval in te zetten. Dat was mijn manier. Wat, als een soort Jezus Christus boven alles. Als een geslachtsloos entiteit. Geslachtsloos, maar niet onsexy. Mm-hmm. Zijn twee verschillende dingen. En ook dat kan je weer zeggen van, want je speelt ook heel erg mee. Want dat is juist ook moeilijk met communiceren. Jij luistert nu, terwijl je dit gesprek nu hoort op de radio, met wat jij weet. Je luistert met je hersenen, met je geschiedenis, met je whatever. En dat kleur je in. En je luistert met je kennis. Dus alle kennis komt gekleurd bij jou naar binnen, hoe je het wil of niet. You can't be unbiased. En juist die unbiased, waar we natuurlijk allemaal naar willen streven, dat bestaat niet.
Noem jij jezelf ook een feministe eigenlijk?
Ja, toevallig kwamen wij erop omdat ik jou dat zei in het voorgesprek. Ja mensen, ze doet dan voorgesprekken.
Soms wel, ja.
Dat ik denk, dat toen kwam dat ter berde en toen zei ik dat ook. En toen dacht ik van, ja wat grappig dat ook dat weer. Ik zag laatst op de televisie een programma dat ging over het vrouw zijn van nu. En die verslaggeefster ging op zoek bij oude dolamina's. En de manier waarop ze zei van ja, ik dacht altijd dat dat boze vrouwen waren en dit en dat. Het gewauwel van de overlevering van het idee wat aan iets kleeft. Mm-hmm. En dat vind ik heel bijzonder. Ik denk van wauw, dat is dus kennelijk, neem je dat dus als je dat zelf niet hebt meegemaakt. En wij zijn van, ik ben van een andere generatie mm-hmm. weer daarna. Dat je dat dus klakkeloos overneemt. Dat je dus eerst dat idee je eigen maakt. En vervolgens, en dat is wel grappig wat je zegt, want daar dat zou ik echt iets mee willen doen en daartegen willen vechten. Dat mensen heel vaak een mening geven op basis van de weinige informatie die ze hebben. Mm-hmm. En dat ze eerst, think before you speak mensen. Mm-hmm. Dat ze zeggen van, en heel vaak hoor ik als ze mij iets vragen over mijn werk of juist ook iets heel persoonlijks. Dat ze dan poep praten, dat ze gewoon maar iets zeggen wat vaak soms ook al misschien zelfs wel beledigend is, maar hebben ze vaak geen eens door. Dat ze zeggen zelf ook van well, enlighten me. En dan moet je dat vertellen. Maar dan is het gesprek begint al on the wrong foot. Op het verkeerde niveau. Vind ik heel jammer.
Mensen zetten je voor het blok. En jij moet alles uitleggen.
Ja, en dan moet je op zo'n manier ze uitleggen dat je ze ook weer niet beledigt. Omdat ze gewoon iets doms zeggen. Ik denk
maar
altijd,
beledig jij dan niet terug?
Ja, maar dan is dat gesprek ook out of the window natuurlijk.
Ja, dat is.
Hè? Het is natuurlijk heel leuk om snedig te zijn. Maar ja, en soms is het ook te makkelijk.
Ja, gaat je dat makkelijk?
Ja, het gaat mij heel makkelijk af. Ja, maar weet je, het gekke is, voor veel mensen is humor ook een grens optrekken, een muur optrekken. Ik heb al gemerkt, voor mij is humor en een snedige opmerking is vaak een manier proberen om het ijs te breken. Maar het kan ook juist heel erg tegen je werken. Dat is ook een enorm misverstand tussen bijvoorbeeld de oorspronkelijke bevolkingsgroep van Amsterdam. Die echt gewoon humor heeft en niet beroerd is om zichzelf ook voor gek te zetten. En met nieuwkomers die totaal humorloos zijn en dat dan niet snappen of een andere vorm van humor.
Ja.
En waardoor krijg je dus misverstanden. Terwijl ik juich het juist toe dat iedereen allemaal heel lekker heel verschillend is. Maar ja, ondertussen moet je toch een soort common ground zien te vinden.
Nou is er vanavond op de datum van de uitzending Disco Totaal. Een feestje wat jij organiseert. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, de common ground, wat ik net zeg, dat is voor mij is Italo-muziek. Daar komen allemaal heel verschillende mensen van diverse pluimage op af. En dat is echt leuk, want je hebt Italo-nerds uit het Westland, Den Haag en omstreken, die zijn heel erg op Italo gericht. Die staan eigenlijk daar gewoon bijna, ze hebben nog net hun jas uitgedaan met enig aandringen. Maar die staan eigenlijk gewoon alleen maar in zo'n zaal daarnaar te luisteren. En dan Amsterdamse schone jongelingen die heel expressief dansen. Dat gaat moeiteloos in elkaar op. En het mooie van het geheel is dat ze elkaar niet negeren. Mm-hmm. Ze kijken elkaar aan. En dan kan je zeggen, nou, wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, dat is heel bijzonder. Om in het nachtleven iemand anders aan te kijken waar je verder niks van wil. Dan hebben we het niet over een seksuele of flirterige component. Maar dat je elkaar acknowledged dat je in de ruimte bent. En wat je elkaar dan bindt, is de liefde voor deze muziek. Want het is natuurlijk een niche, Italo Disco. En ik vind het natuurlijk heel fijn om iets te organiseren waar gewoon alles door elkaar loopt. En mensen gewoon ook een vrijhaven. Mm-hmm. Een vrijhaven voor juist die diversiteit. Want mensen, het is natuurlijk een heerlijke slogan. En staat goed op subsidieaanvragen. Maar gebeurt het nou echt? Ik zie het vaak alleen maar bij mezelf. En daarom organiseer ik het zelf ook.
En je gaat ook optreden.
Ja, dan ga ik de personage, Maxime Duval, die haal ik van stal.
Maar wat doet ze?
Ze zingt en ze heeft tegenwoordig ook een band, Maxime Duval Band. Ik zei vroeger altijd fake it till you make it. Maar nu vind ik het ook heel leuk om het ook echt te doen. Dus de band is ook daadwerkelijk, het is wel een kunstvehikel. Maar de band is daadwerkelijk een band met fysieke instrumenten en een fysieke stem van mezelf.
En wat ga je vanavond zoal zingen?
Een van de kunstenaars die ik leuk vind om te brengen, die heet Stippenlift. Die is misschien wel bekend. En die heeft een nummer voor mij geschreven. Hij had uit zichzelf, ik heb een nummer voor je geschreven. Dat heet Je suis Maxime, wat ik heel grappig vond. En daar heb ik inmiddels een, want hij kwam niet verder dan Je suis Maxime. En heb ik zelf dan de tekst bij geschreven.
En is het autobiografisch?
Nou, dat is heel grappig. Want je zou dan denken van, het moet autobiografisch zijn. Omdat het Je suis Maxime heet. Maar het gaat natuurlijk over Italo. En Italo is natuurlijk ook een soort larger than life. Google that shit, mensen, wat Italo dan is. Mm-hmm. Het is een soort larger of life muziek voor, maar ook de teksten. En daar zitten natuurlijk een aantal gemeenschappelijke dingen in. En dat is heel erg fantasy en over de top. Wat een geliefd onderwerp is, science fiction, out of space. Dus ik portray mezelf als een soort out of space person die als een soort vampirella neerdaalt en iemand verleidt. En in hoeverre dat, ja, ik zou willen dat ik dat ook echt was.
Nou, we zullen het zien vanavond. En we gaan nu luisteren naar Je suis Maxime.
Oui.
Merci. Merci.
Merci.
fetischisme, sadisme, masochisme, autoerotie,
ABC van perversies van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is winden. De lust aan winden laten waaien heet heel deftig ook wel flatufilie of eproctofilie. Flatus is wind in het Latijn. Vroeger had je petomanen die het winden laten tot een kunst hadden verheven en er een muziekstuk uit componeerden. Ik krijg de indruk dat de windenlust in de moderne wereld van perversies heeft afgelegd tegen gouden regen en strontseks. Ondanks die achteruitgang heeft het toch wel iets om als liefhebber je neus in het aasgat van een ander te steken en die bedwelmende parfum te genieten, waarvan de geur vanzelfsprekend varieert naar de aard van het genoten voedsel. In de vuistdikke cacophonie, Encyclopedie van de stront, de 2006 van Gert Komrij, is een heel hoofdstuk gewijd aan het laten waaien van winden. Maar het maakt geen actuele indruk. Niet de seksuele, maar de artistieke kant van het winden laten komt uitvoerig aan de orde. Hierin staat dat soja of bruine bonen de meeste gassen produceren. De ware liefhebbers die zoveel mogelijk winden willen genieten, zetten hun geliefde op een dieet van zulke bonen, zodat die hele serie stankstoten kan afgeven voordat zij hun neus steken in het aardschat van de beminde. Steek er geen lucifer bij af, want winden branden net zo goed als een gasfornuis en het vuur kan naar binnen slaan.
Wat je wat drommel, komt er dan wat van?
Ik wil niet verbrullen, Bon!
Want daar hebben we knasterhuis al.
Sorry. Sorry.
Sorry, wel. En ook.
1, 2, 3, 4, 5.
Ik ben heus niet preuts, nee, ik ben heus niet ouderwets. Ik dans nog steeds de rock'n'roll en doe nog wel eens gek. Ik heb niks te klagen, zelfs niet over steen en been. Ik zie alleen de zon, zij geen ellende om me heen. Maak van jouw scheet één donderslag. Soms weet je niet meer wat je doen of laten mag. Maak van uw scheet één donderslag. Maak van jouw scheet één donderslag. Hete tranen, vissers weg. Nymphomanen, gaat er net. Pedomanen, wat vriet je met? Pedofielen, vroeg naar bed. Autobanen, goede kook. Rode hanen, kachelpook. Werkeloze boerenkool. Monofielen, stereo. Maak van jouw scheet en dan de slag. Ik hoop dat ik er nog een zootje later mag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van uw scheet een donderslag.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Meijers.
Als geduld een schone zaak is, dan is innerlijke onrust als vuil dat onder je nagels gaat zitten. Het kruipt, het groeit en het leidt tot vuile handen. Wat dat betreft kan ik wel een manicure gebruiken. En een beetje snel graag. Het wil me maar niet lukken om lijdzaam het wereldnieuws te volgen en te ondergaan. Berichten over homo- en transfoob geweld maken me driftig. Dat sulthoofd dat door moet gaan voor de president van de Verenigde Staten, kan ik niet rap genoeg afgevoerd zien worden, het liefst in boeien of een dwangbuis. Mr. Mueller, waar blijft u? Ook het slappe en halfslachtige klimaatbeleid van Nederland is me veel te sloom en te weinig doortastend. Ondertussen weet ik niet waar ik met mijn opgekropte spanning heen moet. Ik bal mijn vuisten, wiebel met mijn benen en knauw verbeten op mijn kauwgom. Langmoedigheid is nou ook niet bepaald mijn forte in het dagelijks leven. Want waar hangt die bezorger van mijn pakketje uit? Wanneer verschijnt eindelijk dat zelfhelpboek dat nu al 3 keer een datum is verschoven? Hoe moet het dan goed met me komen? Wat moet ik nu vergeefs smachtend naar de troostende klanken van Marianne Faithfull's lang verwachte nieuwe album? In mijn hoofd voer ik verhitte gesprekken met mensen die het hebben gewaagd mijn herhaaldelijke e-mails met concrete, simpele verzoeken te negeren. Hoe durven ze zo onbeschaafd en minachtend te zijn ten aanzien van mijn tijd? Onlangs kwam ik mezelf keihard tegen in de supermarkt op de hoek. Er is daar een beleid, aangegeven middels borden bij de kassa's, dat stelt dat vanaf iedere 4e wachtende in de rij de boodschappen gratis zijn, ter compensatie van de lange wachttijd. Hoewel het een aardige geste lijkt, werkt het averechts. Bij enige drukte word je als klant prikkelbaar van die bordjes en het personeel schiet in paniek, roept wanhopig naar elkaar en wringt zich in allerlei bochten om toch op het nippertje extra kassa's open te kunnen gooien. Het is ongeduld op ongeduld met chaos en onzorgvuldigheid tot gevolg. Laatst was er sprake van overmacht. Eenvoudigweg te weinig personeel en te veel klanten die af wilden rekenen. Pandemonium. Als klanten keken we elkaar vragend aan. Ik ben de 5e, riep een man luid, waarop een handjevol mensen met volle mandjes de onbemande kassa's passeerde, puur omdat het kon. Het zette me aan het denken. Pakten deze klanten waar ze nou eenmaal recht op hadden, of was dit schaamteloos opportunisme? Ik liet het moment voorbij gaan en rekende netjes af. De cashière had vlekken in haar nek, maar ploeterde dapper door. Tussen neus en lippen door vroeg ik haar naar de snelste servicegarantie, waarop ze me iets toevertrouwde wat het hele systeem des te perverser maakte. Ja, de klanten weten het niet, maar als personeel moeten we al die gratis boodschappen zelf terugbetalen van ons loon. Wauw, dit was nog eens kapitalisme ten top als in tijd is geld. Met een nare smaak in mijn mond verliet ik de winkel. Op weg terug naar huis werd ik verrast door een slingerende bierfiets die mijn pad blokkeerde. Voor deze keer haalde ik even diep adem, liet alles begaan en wachtte tot het dampende gezelschap weer op koers wist te raken. Moedig voorwaarts.
Spill my guts out on my bed, you got me waiting around for your call. My faith is patient, but it's hitting a wall. Swear on the book, you're gonna miss me. Kiss me if we're not gonna talk.
Voor cult, cam, kitsch en curiosa met Mark Hesseling.
Wow, wow, wow.
Gaan we met vakantie? Ja, maar waar naartoe dan nou? Misschien naar Griekenland of misschien naar Tunis, dat is niet fascistisch en ze hebben toch een strand, ja. Of anders Zweden zou dat fijn zijn, Zweden. Het lijkt me eigenlijk niet veel aan. Zullen we wel weggaan als we hier eens bleven? Nou, oké, dat doen we dan. Laten we nou gaan slapen, wij. Gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over dobbe, 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 doe.
Nou, heerlijk, Park.
Ja, het was Jasperina de Jong, dat weet je ook wel.
Ja.
Hadden we een keer kunnen behandelen bij onze diva's, want zij is natuurlijk een echte Nederlandse diva, maar ik wou het eigenlijk niet over haar hebben, maar over de man die dit liedje geschreven heeft, althans de tekst ervan. Want dat was Guus Vleugel.
Aha.
En dat, ja, toch een legende zou ik wel willen zeggen. Hij is dit jaar 20 jaar geleden overleden en ja, zijn naam is toch nog steeds wel heel bekend. Hij is een icoon van Amsterdam. Het Amsterdam van de jaren 60, 70. En ook een icoon van het homoleven.
Mm-hmm.
Want hij was een valse nicht. Dat was tenminste de titel van zijn roman die hij ooit geschreven heeft.
Een zelfverklaarde valse nicht.
Hij was ook een valse nicht, maar wel in de goede betekenis van het woord.
Wat is de goede betekenis?
Scherpe tong, een vilijnenpen, dwars, rebels. En dat hoor je allemaal terug in zijn werk. Zijn levensverhaal is eigenlijk heel erg standaard, zou je bijna kunnen zeggen. Opgegroeid in Zeeland, als jongste in een gezin met 10 kinderen. In een zeer gelovige gezin. Zijn vader was ouderling in de hervormde kerk. En hij was buitenbeentje natuurlijk. Al zijn broertjes en zussen, die gingen bij de padvinderij. En hij ging als enige in het gezin naar het gymnasium, waar hij al jong belangstelling voor de letteren ontwikkelde. Na zijn middelbare school mocht hij gaan studeren. Zijn ouders stuurden hem naar Utrecht. Dat leek ze wel een veilige stad. Maar hij ging stiekem naar Parijs.
Oh, oké.
En daar ontdekte hij het leven. Daar ontdekte hij het homoleven. Daar ontdekte hij de seks. Daar ontdekte hij ook de literatuur, vooral de Franse literatuur. Marcel Proust is altijd zijn grote held geweest.
Mm-hmm.
En toen kwam hij terug naar Nederland en ging natuurlijk naar Amsterdam. En daar ging hij proberen zijn brood te verdienen als tekstschrijver. En hij werd ontdekt, zoals toch wel heel veel mensen, door Wim Sonneveld. Die nam als eerste ooit 2 liedjes van hem af.
Hij begon meteen met liedjes schrijven?
Ja, die teksten. En daarmee was zijn kostje een beetje gekocht. Daarmee kreeg hij bekendheid. En toen kwam hij in contact met het cabaret Lurelei. Dat was opgericht door Erik Herfst en diens echtgenote. En dat was Jasperina de Jong. En Jasperina de Jong, dat werd een beetje de muze van Guus Vleugel. Bijna alle bekende nummers van Jasperina de Jong zijn door hem geschreven. En ook nadat Lurelei uit elkaar viel, heeft hij voor Jasperina de Jong solo geschreven. Hij heeft 2 soloprogramma's voor haar geschreven. En het waren altijd een beetje stoute, rebelse, dwarse nummers. Het bekendste nummer van Jasperina de Jong, in ieder geval De Non. Dat ging dus ja, inderdaad over een non, maar wel eentje die continu jointjes rookte.
Mm-hmm. Roll another one,
just like the other one, precies. En het was ook een nummer waarin hij de jaren 60 en die hele hippiecultuur belachelijk maakte. Hij schreef een nummer Abba Abortus, waarin hij de draak stak met mensen die wel het ongeboren leven wilden beschermen, maar er helemaal geen moeite mee hadden om de geweld te gebruiken tegen, laten we zeggen, het geboren leven. Mm-hmm. Hij schreef ook voor andere mensen. Voor Gerard Kok schreef hij het nummer Arme Ouwe.
Dat was over Juliana.
Ja, precies. Dat was het verhaal van een man die besloot om bij de trouwerij van prinses Beatrix geen rookbom te gaan gooien. Ondanks dat hij een ontzettend bloedhekel aan het hele zootje had. Maar koningin Juliana deed hem zo aan zijn moeder denken. Mm-hmm. Overigens een nummer waar hij wel een bekeuring wegens majesteitsschenners voor gekregen heeft.
Oh, en dan spreken we over 1966?
Nee, jaren 60. Jaren 60. Het was rond het huwelijk van Beatrix. Nou, ik heb 1 nummer uitgekozen wat hij geschreven heeft, ook voor Jasperina de Jong. Ook een dwarsnummer, een minder bekende, maar wel eentje, die in tegenstelling tot veel andere nummers van hem, nog best actueel is.
Oké. Okay.
Ik had de laatste tijd een hevig minderwaardigheidscomplex, omdat iedereen succes had in de handel, sport of seks. Reinders Wolsman en Jan Kramer, Kees Verolme, Koen Moulijn. Ach, ik noem maar een paar namen die ons allen dierbaar zijn. En dan dacht ik, mensen lief, wat is iedereen actief? En wat zijn ze allemaal ongelooflijk vitaal, zo bewegelijk als kwik, allemaal behalve ik. Ik heb die kwestie toen voorzichtig voorgelegd aan een vriendin, en die zei, ik had hetzelfde, maar ik neem er wat voor in. Ik zal meteen eens even kijken of ik soms iets voor je heb. En toen gaf ze mij een buisje vol met pillen voor de pep. Oh, zo'n pilletje voor de pep. Oh, zo'n pilletje voor de pep. Nou, ik kan u wel vertellen dat ik daar een hoop aan heb. Pep genoeg voor 1000 plannen, pep genoeg voor 1000 mannen. Ik ga bijna door behang van de pure geldingsdrang. Ik wil genieten van mijn leven voor ik oud ben en verlep. Daarom neem ik nog een pilletje voor de pep. Ik heb nu allerlei ideetjes waar ik vroeger niet toe kwam. Zo ontwerp ik nu wc'tjes voor de duiven op de dam. Want die dieren die ontsieren steeds het koninklijk paleis. En ik breng ze in de handel voor een redelijke prijs. Ik werk ook ontzettend druk aan een ingezonden stuk. Ik weet nog niet waar het over gaat, maar ik ben ontzettend kwaad. Ja, ik maak me vreselijk dik, zoveel energie heb ik. Ik heb me 180 keren opgegeven. Geven voor de tros, dat is weer 180 leden, dus de zuilen zijn de klas. Maar toen gaf ik mij vervolgens, want ik voelde me zo fit, ook nog 180 keren bij de Fara op als lid. Oh, zo'n pilletje voor de pep. Oh, zo'n pilletje voor de pep. Nou, ik kan u wel vertellen, dat is brandstof in de klep. Ik heb aan Gerard van het Reven nog een liefdesbrief geschreven. Gerard kan iets voor je doen, vele groeten en een zoen. En wanneer hij mij mocht schrijven dat ik echt geen kansen heb, nou, dan neem ik nog een pilletje voor de pep. Ja, die peppil is een zegen, dat is doodgewoon een feit. Kijk eens even wat ik hier in 5 minuten heb gebreid. Daaraan kunt u duidelijk merken dat ik barst van energie. Het wordt een broekje voor een baby, maar ik weet nog niet van wie. Oh, zo'n pilletje voor de pep. Oh, zo'n pilletje voor de pep. Nou, ik kan u wel vertellen dat ik daar een hoop aan heb. Pep genoeg voor 1000 plannen, pep genoeg voor 1000 mannen. Ik ga bijna door het plafond van die milde krachtenbron. Ik wil genieten van mijn leven voor ik oud ben en een flop. Daarom neem ik nog een pilletje. Mijn pilletjes zijn op.
Ja,
Nou, heerlijk, Mark.
Een pilletje voor de pep.
Dat had ik nou net nodig.
Tekst Guus Vleugel, heerlijk. Maar goed, ik wou nog even terugkomen op dat valse nicht, want dat was hij ook in de minder leuke betekenis van het woord. Hij was een moeilijke man. Hij was iemand die niet op de wereld gezet was om vrienden te maken.
Zwaar op de hand.
Zwaar op de hand. Hij heeft ook op een gegeven moment ruzie met Jasperina de Jong gekregen en de samenwerking met haar verbroken. En toen kwam hij in een zwarte periode terecht. Leed aan depressies, heeft zelfmoordpogingen gedaan. Het succes werd ook minder, zijn liedjes sloegen minder aan. Dat heeft geduurd tot 1978 en toen kwam hij toneelschrijver Ton Forstenbos tegen, met wie hij een soort van relatie had. In ieder geval een zielsverwant van hem, met wie hij samen tijd heeft doorgebracht, gelukkig was, ook op professioneel gebied. Ze hebben samen toneelstukken geschreven. De laatste jaren van zijn leven heeft hij een column geschreven voor HP De Tijd. Ook weer een hele vilijne column, waarin hij aan de lopende band mensen vreselijk beledigde. En als je in die tijd aan hem vroeg, wil jij nog eens een leuk liedje schrijven, dan kon je klappen krijgen. Toch was er één iemand voor wie hij nog wel een liedje heeft geschreven. En dat is heel bijzonder. Dat was namelijk het Amsterdamse travestiefenomeen Helen zelf.
Aha.
Die ik zelf natuurlijk persoonlijk goed gekend heb. En die natuurlijk iets heel bijzonders deed in die tijd. Die een geweldige show maakte begin jaren 90. Met een hele belangrijke boodschap. Hè. Het was de tijd van AIDS. En Helen zelf verpakte de voorlichting over AIDS en over safe sex in een fantastische presentatie met show, met liedjes, maar altijd met die boodschap erin. En voor Helen zelf heeft Guus Vleugel een van zijn laatste liedjes geschreven. En het is niet zijn beste werk, dat zeg ik er eerlijk bij, maar toch wel zo curieus dat ik daarmee dit portret wil besluiten.
Oh, mooi. Hoe heet het?
Wat is liefde?
Ik ben mijn leven lang aan het dromen van de echte die moet komen. Maar ik denk zo af en toe de laatste tijd. Ik hoef geen kale, zwarte, blonde. Ik heb het ware al gevonden. Ik? Ik ben geil op het publiek. Dus binnenwet! Vroeger spoog ik op het gaaiers in privé. Maar nu hang ik zelf misschien op jouw wc. Wat is liefde? Wat is liefde? Een knul op het balkon met een slee van een ton? Absoluut! Wat is liefde? Wat is liefde? Die opgeverfde miep is toch ook een enig team? En ik ben stapel op Jan Joris hier in de loge. Op die callgirl hier met dat Cartier-horloge. En daar hier een geschokte nicht of een lesbo in de Dallas. Ik val op alles, ik val op alles. Wat is liefde? Wat is liefde? Het is glitter en glans en een welvelende dans. Wat is liefde? Wat is liefde? Die smerige hoer, ik op de culturele tour. Ik val op de hele 17e rij. En de 17e rij die valt blind op mij. Wat is liefde? Wat is liefde? Viola, kijk. De kritica vertrouw, lieve kind, ik geil op jou. Dat is liefde, dat is liefde. Zit daar niet prins Constant, hè? Het schijnt heel leuk met hem te zijn. En waarachtig zeg, met die bril, daar heb je Jacques d'Arcona. Doet hij het met Kema of doet hij het met Bona? En ik wil het best hier met die bierbuik in de stalles, want ik val op alles. Ik val op alles. Wat is liefde? Wat is liefde? De klokken en hamen in de donkere kamer. Wat is liefde? Wat is liefde, Viola, heb ik jou al gebed? Ik spoel altijd naar het recht. O, de showbiz is een grote natte droom. Maar we doen het natuurlijk. Keurig met beflapje of condoom. Wat is liefde? Wat is liefde? Een klok en een hamer in de donkere kamer. Wat is liefde? Wat is liefde? Heb ik jou al gewend? Ik spoel altijd naar mijn rest. O, de showbiz is een grote natte droom. Maar we doen het natuurlijk. Keurig met condoom. Dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde.
En dat was liefde, Helen zelve. Dit was Culti Culti voor deze maand. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij MC De Waal alias Maxime Duval, Stippenlift, Gert Hekma, Freesound.org, Bartje, Jaap Knasterhuis, De Breedback Kikkers, Bert Boelaars, Tyler Glenn, Mark Hesselink, Jasperina de Jong, Guus Vleugel, Helen zelf, Lydia Til en Eelco van Schie. Maxime Duval zal vanavond live te bewonderen zijn op haar feestje Disco Totaal en daarnaast ook in haar rol van trouw verslaggever voor MVS Gay Station TV. Verder te vinden op mcdewaal.com en op Facebook als Maxime Duval met dubbele L. Meer Culti Culti, waaronder alle eerdere uitzendingen, is terug te vinden via culticulti.nl, culti met de K van klankstoot. Liken of delen kan via facebook.com/culticulti. Over 2 weken op dit tijdstip zendt MVS Studio 45 uit met Harold T. Hatten en iedere eerste zaterdag van de maand is er nieuws en actualiteit in gewoon MVS Radio. Doorgaans is er iedere vrijdag tussen 7 en 8 disco in baseline te beluisteren. En vanavond is er een tv-uitzending op Salto 1 vanaf 11 uur. Voor nadere gegevens over MVS en mogelijke steun door middel van donatie, ga naar mvs.nl. Tot december!
Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, 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 culti.